Er zijn ook verschillende bedrijven die op de beurs worden ondergewaardeerd. En waar soms ook een bekende activist dan opeens instapt. Terwijl daar eigenlijk niet veel hoeft te gebeuren.
Activistische aandeelhouders spelen geregeld koerspotentieel vrij door bedrijven aan te zetten tot splitsingen of overnames. Maar wat zijn dit precies voor aandeelhouders en belangrijker, waar zitten ze? Dat en meer, hoog tijd om over beleggen te praten, dit is Voor Kennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Frederik van Ginsven en naast mij zitten Jef Thijssen en Menno van Hoven. Jef, ik wil gelijk beginnen. Wat zijn deze activistische aandeelhouders eigenlijk? Wat doen ze?
Je hebt een grote groep particuliere beleggers, dat noemen we de passieve beleggers. Die kopen mandjes met aandelen, gewoon de ETF's, de wereldwijd gespreide beleggingen. Mm-hmm. Die hebben soms maar één lijn in de portefeuille. Dat is alleen die ETF en die koop je maandelijks bij om zo te profiteren van koersstijging en ook een stukje het ontvangen van dividend en dat herbeleggen. De activistische aandeelhouder die pakt het anders aan. Dat is vaak een professionele partij. Nou, niet vaak altijd een professionele partij, omdat je moet wel een groot belang in een bedrijf kunnen opbouwen om daar het management dingen op te leggen dat zij iets moeten gaan aanpassen om op die manier waarde te creëren. En vaak zijn het bedrijven waar het al een tijdje wat minder gaat. Zeker met ten opzichte van de concurrentie. Zij doen er alles aan om waarde te creëren. Maar soms kan het ook zijn om dingen te veranderen. We hebben bijvoorbeeld ook activistische aandeelhouders die proberen dat een bedrijf meer gaat verduurzamen. Dat hebben bijvoorbeeld gezien ook bedrijven die Shell proberen een andere koers te laten varen. Daar hebben we deze week een verhaal van de week over in beleggersbelangen. En dan bespreken we eigenlijk wat is nu echt een activistische aandeelhouder. Er zijn heel veel verschillende, heel veel partijen die ook een andere aanpak hebben. De een is veel harder dan de ander. Dus sommigen die willen ook een belang opbouwen, maar dan ook meteen een zetel krijgen in het management of in het bestuur. Dus zij willen echt iemand daar op die stoel zetten die de keuzes kan gaan doorvoeren. Dat zorgt ook weer vaak voor wat roering bij het bedrijf. En kan, omdat ze echt focussen op waardecreatie, kan het ook interessant zijn voor beleggers om daar op mee te liften. Dus dat bespreken we in ons verhaal van de week. Nou, een van de aandelen die naar voren komt is PepsiCo. PepsiCo is een van de grootste frisdrank- en snackproducenten ter wereld. Het bedrijf staat bekend om sterke merken zoals Pepsi, maar ook 7-Up. Daarnaast ook Lay's en Doritos. En waarom komt er dan een activistische aandeelhouder? Omdat het eigenlijk al een tijdje teleurstellend is qua waardecreatie op de beurs. We hebben gezien dat in de praktijk zouden die sterke merken moeten zorgen voor prijszettingsmacht. Maar de laatste jaren, vanwege hoge inflatie, was het toch best een uitdaging om dat door te breken naar de consument. En dat hebben we gezien, hoe zien we dat terug? Doordat er was wat druk op de verkoopvolumes en druk op de marges. En als je kijkt, een gemiddeld rendement van een belegging in PepsiCo de laatste 3 jaar, dat was 1,8% gemiddeld per jaar. Dus dat is niet al te hoog. Daarvoor ben je geen mede-eigenaar van een bedrijf, want je wilt toch aanzienlijk hoger rendement. Naar mijn mening toch wel op zijn minst 10%. En dan ga je kijken, hoe doen andere bedrijven het? Nou, je hebt de grote concurrent Coca-Cola. En Coca-Cola in de afgelopen 3 jaar levert die belegging een gemiddeld rendement op van bijna 14%.
All-time high.
Dus dat is een groot verschil. Nou ja, hoe komt dat dan?
Is wel tijden anders geweest hoor. Dat PepsiCo het beter deed.
Ja, dus een van de belangrijke redenen is eigenlijk dat je ziet dat Coca-Cola wel de winstmarges weet te verhogen en Pepsi niet. En daardoor, als dat dan niet lukt, dan zien buitenstaanders dat als falen van het management. En denken ze van, nou, wij gaan een plan schrijven. Wij worden mede-eigenaar van het bedrijf. Wij zien hier wel een onderwaardering in. En we gaan een plan aankondigen waarmee het bedrijf dan die winstmarges moet verbeteren. Ja. Wat kunnen we bijvoorbeeld leren van Coca-Cola? Nou, Coca-Cola die heeft bijvoorbeeld al geruime tijd de bottelaars afgestoten. Dus dat betekent dat ze hun eigen frisdranken niet meer bottelen. Dat is uitbesteed aan derden. Terwijl PepsiCo dat nog voornamelijk grotendeels in-house doet. Dus dat is eigenlijk van een van de strategische zetten. Dus dat doet altijd een activistische aandeelhouder. Die kijkt naar de hele portefeuille, naar de bedrijfsvoering. Van moet het management andere beslissingen nemen? Nou, een daarvan zou bijvoorbeeld strategische keuzes kunnen zijn om de bottelaars af te stoten.
Ja.
Maar ook andere strategieën om meer waarde te creëren. Een daarvan zou bijvoorbeeld kunnen zijn, dat heeft het management nu ook al zelf gezegd. Nu een van de activistische beleggers is Elliott Investment Management, is daarbij gekomen. En dat is een partij die erom bekend staat, als ze eenmaal aan boord komen, dat ze flink de boel opschudden. Dus die zijn wel bereid om met een agressieve aanpak de onderwaardering eruit te krijgen. En een daarvan zou bijvoorbeeld kunnen zijn, je hebt heel veel van die chipsmerken en heel veel verschillende smaken. Is het misschien niet interessanter om minder smaken in de schappen te leggen?
Mm-hmm.
Ook weer van dat het bedrijf beter moet gaan letten op de kosten. En 4 verschillende merken in de markt zetten brengt minder kosten met zich mee dan als je iets van 20 verschillende zakken hebt. Dan moet allemaal een bepaalde branding bij zitten. Verschillende soorten verpakkingen. Dus heel veel verschillende ideeën hebben ze. En één daarvan, dat is misschien de meest extreme, maar daarmee zou wel behoorlijk wat waarde gecreëerd kunnen worden, is gewoon de opsplitsing van de frisdranken segment en de snacks. Dus dan heb je 2 verschillende bedrijven op de beurs, zou je kunnen zeggen. Eén daarvan draait alleen dan om dranken en de andere alleen om snacks, zoals die chips van Lay's en Doritos.
Kun je me dan nog iets beter uitleggen waarom een splitsing zou leiden tot meer waarde? Want je zegt, dus je hebt dan 2 bedrijven op de beurs in plaats van 1. Maar, en wat zit er dan nog meer achter?
Nou vaak is het voor een buitenstaander, voor een belegger, is het moeilijk te doorgronden. Hoe goed loopt een onderdeel van een bedrijf?
Mm-hmm.
Dus je ziet vaak dat dus som der delen, dat meer waard is dan het geheel.
Ja, ja.
Daar zijn verschillende redenen voor. Sommige dingen, als daar niet duidelijk over gecommuniceerd wordt, dan is het lastig voor een belegger in te schatten wat het opwaarts potentieel is.
Ja, dus het wordt transparanter.
Ja, dat is een van de redenen.
Unilever, Magnum misschien, een voorbeeld. Dat je toch, dat ze misschien denken dat er meer waarde uit Unilever komt zonder Magnum.
Ja.
Wat misschien toch minder snel groeit en wat ongezonder is. Mm.
En soms denk je ook van misschien is er te weinig synergie tussen de 2 takken.
Mm-hmm.
Dus bijvoorbeeld, we hebben een ander bedrijf wat in het verhaal van de week is, waar we van de naam dan niet zullen noemen. Dan kun je het verhaal gaan lezen, maar dat zit in de gezondheidsmarkt. Producten voor de gezondheidszorg. En een van de producten is lenzen. Maar de andere is ook een activiteit, ook interessant, maar die heeft helemaal niks met elkaar te maken. En dan zou je kunnen zeggen, dit bedrijf heeft best een sterke balans. En het is, we denken ondergewaardeerd. Dan zouden ze bijvoorbeeld die ene activiteit kunnen verkopen. En dan krijg je dus meer focus. Daar houden beleggers vaker van. Mm. Van één duidelijk bedrijf. Maar dat met die opbrengst kunnen ze dan enorm veel, bijvoorbeeld, hun eigen aandelen gaan inkopen. Zodat die business, want lenzen is een groeimarkt. We zijn allemaal bekend dat heel veel mensen zijn verslaafd aan een smartphone of een tablet. En dat zorgt uiteindelijk, het lange termijn effect daarvan is dat bijziendheid gaat toenemen. Dus we hebben meer brillen nodig, meer lenzen.
Ja, of omdat je gewoon voor je werk heel de dag achter dat ding moet zitten, hè, Jeff?
Ja, dat...
Al die cijfertjes.
Hou op schijf.
Dus de trend is wel... bijvoorbeeld onderzoekbureaus die daar zich in verdiepen, die zeggen van... Tegen volgens mij 2050 gaat bijziendheid oplopen naar 50% van de wereldbevolking voor bepaalde leeftijdscategorieën. En nu is dat tussen de 30 en 35%. Dus de wereldbevolking die groeit nog langzaam. Maar het aantal mensen neemt toe. En ook het aantal mensen in opkomende markten die ook dan dergelijke producten kunnen. Omdat ze ook steeds meer te besteden krijgen. De middenklasse wordt groter. Kunnen zij ook steeds meer van die producten kopen. Dus eigenlijk is dat heel interessant. Maar dan zou je die het liefst als een alleenstaand bedrijf zien. Ziet de activistische aandeelhouder. En het gedeelte wat we verkopen, daar kopen we dan nu onze eigen aandelen mee in. Zodat je in de toekomst de winst die je verwacht met dit groeibedrijf te gaan realiseren met minder andere aandeelhouders hoeft te delen. Dus ja, er zijn heel veel verschillende activisten. Nou, als we kijken specifiek naar PepsiCo. Ik denk dat het met de druk van Elliott Investment Management dat er wel meer betere strategische keuzes zullen worden gemaakt. En dat zou kunnen stukken ervoor kunnen zorgen dat de waarderingskloof met Coca-Cola wat kleiner kan worden. Kijk nu naar de geschatte KW 2026 voor Coca-Cola is 25. En bij PepsiCo zit dat op 19. We hebben eerder dit jaar het aandeel getipt, ook in een verhaal van de week over de snacksector. Omdat die bedrijven waren verschillende spelers in de snacksector die toch eigenlijk wat achterbleven om verschillende redenen. Nou, een van deze redenen was gewoon druk op de verkoopvolumes, druk op de marges. En in tegenstelling tot de concurrentie, die pakken dat toch anders aan. Waaronder bijvoorbeeld die bottelaars afstoten, meer focus. Maar Elliott Investment is wel een agressieve activist. Dus het zou zomaar op termijn binnen nu en binnen een periode van 2 jaar, als die stappen niet leiden tot winstverbetering, dat dan de hele boel opgesplitst moet worden. En dan ontstaat vaak toch weer wel interessante tractie ook bij aandeelhouders, investeerders die gaan kijken van wil ik dit bedrijf toevoegen. Iets anders wat we in het verhaal van de week ook aandacht aan besteden is een Bloomberg model. Dus activistische aandeelhouders zijn continu op zoek natuurlijk naar interessante kandidaten. Maar daar heeft Bloomberg ook een tool voor ontwikkeld. Dat is een Bloomberg tool die 5 jaar geleden is gemaakt. Een soort van screening model voor bedrijven die eigenlijk rijp zijn voor een activist waar eigenlijk nog geen activist in zit. En dat heeft toch best een redelijk goed track record al. Dus dat is interessant om naar te kijken. En er kwamen, als we nu op dit moment naar kijken, kwamen er een aantal verschillende bekende Europese namen naar voren, waar dus nog geen activist in zit. Maar die wel op het lijstje zitten, omdat ze achterblijven ten opzichte van de concurrentie wellicht. Of dat ze toch een teleurstellend rendement opleverden. Terwijl ze in het verleden wellicht misschien wel over een goed track record beschikten. Maar het kan soms ook zijn wisselingen in de top van het management. Want dat maakt soms ook een enorme impact. En de bedrijven die dan op de radar van Bloomberg vanuit dat model worden naar voren geschoven zijn Signify, Randstad, Arcadis, Adecco, WPP en Thule. Zit daar nog een bedrijf in, Menno, waar jij denkt van...
Alleen die laatste is interessant, maar de rest is echt troep. Ja, sorry. Die hebben het gewoon allemaal heel slecht gedaan ook op de beurs.
Ja.
Dus volgens mij de vorige podcast had ik nog over Signify. Ja, dat is gewoon, was gewoon één drama qua... Dividend ging elk jaar omhoog, maar omzet, dat is gewoon, zit er gewoon in slechte markten. Thule zit nu ook wat tegen.
Mm-hmm.
Volgens mij hebben we ook niet heel, hebben we nog een beurs in beeldje over gedaan. Dat is wel een mooi aandeel, maar dat is ook gewoon cyclisch. Hè? Consumenten, hoeveel mensen kopen een fietsendrager, een dakkoffer, dat soort dingen. Dus... als die vooral die eerste naam, toen ik die hoorde, dacht ik, dat snap ik wel. Volgens mij staan die ook allemaal ergens helemaal qua beurskoers beneden.
Maar Menno noemt het dan troep, maar is het dan voor activistische aandeelhouders is het goud dan?
Nou, dat zou soms kunnen zijn. Kijk, de casus verschilt per bedrijf. Van PepsiCo wordt niet per se, denk ik, als in het categorietje...
Rotzooi
bestempeld.
Dus het is toch een bedrijf wat goed zou kunnen profiteren van...
Is nog altijd een different risk spread ook, hè, natuurlijk.
Ja. Dus dit bedrijf ziet toch wel uit als een kansrijke belegging. Maar het zou nog wat een duwtje in de rug kunnen krijgen door zo'n activist. Maar bij sommige bedrijven, dit zijn wel een aantal bekende... problematische casussen. Hmm. Maar dan nog zou het soms interessant kunnen zijn van door gewoon onderdelen op te splitsen, dan wel het hele bedrijf te verkopen. Dat kan soms ook aan een premie. Dus soms is het ook wel echt zoeken voor een activistische aandeelhouder om dan draait het alleen maar eigenlijk om op korte termijn een mooi rendement te bewerkstelligen met een aantal strategische beslissingen. Maar er zijn ook verschillende bedrijven die op de beurs worden ondergewaardeerd. En waar soms ook een bekende activist dan opeens instapt. Terwijl daar eigenlijk niet veel hoeft te gebeuren. Maar het enige wat er dan wel gebeurt is, ja, dan komt de activist en die zegt van, we hebben nu een 10% belang genomen. En waarom? Wij vinden het bedrijf enorm ondergewaardeerd. Dat zorgt al meteen voor media-aandacht.
Ja.
En ja, we zijn gewoon van mening dat jullie voor 10% van de uitstaande beurswaarde je eigen aandelen moet gaan inkopen. Want je hebt een netto kaspositie. En ja, het aandeel is nu ondergewaardeerd. Dus soms is dat al voldoende om het aandeel binnen een periode van 3 tot 6 maanden... bijvoorbeeld 20% hoger te zetten.
En vaak de aankondiging van het nieuws, hebben ze de eerste winst omheen gelokt. Toch?
Ja, dus ze hebben al van tevoren vaak dan die positie ingenomen. Dan publiceren ze, proberen ze aandacht te trekken door een rapport op hun website te zetten.
Ja.
Een rapport met 50 verbeteringen, wat dat allemaal beter kan. En de een activistische aanhouder heeft een betere naamsbekendheid. Maar als zo'n partij opduikt, zorgt dat meteen voor aandacht. Dan gaan meer beleggers kijken naar het verhaal. En ja, als het daadwerkelijk interessant is, zal het ook weer voor, voor kopers zorgen. Dus er zijn meerdere casussen. En het verschilt. De ene moet gewoon echt meer kostenefficiëntie. Bij een ander zou je kunnen zeggen, maak het management wel de juiste beslissingen. Wat kun je leren van de concurrentie? Vaak is de som der delen meer waard dan het geheel. Dus dan komt er gewoon een activist en die is van mening dat er 3 activiteiten zijn die weinig met elkaar een overlap hebben. Zou je beter als alleenstaande bedrijven op de beurs kunnen hebben. Waarom? Omdat bijvoorbeeld je hebt 2 activiteiten waarmee je een hoge marge weet te bewerkstelligen. En 1 activiteit met een lage marge. En dan die lage marge activiteit die drukt eigenlijk je gemiddelde marge die je weet te bewerkstelligen als groep. Maar hoe hoger een marge die je behaalt, hoe hoger vaak je een waardering krijgt van beleggers. Dus als je dat onderdeel kan verkopen, afstoten, daarmee ga je nog eigen aandelen inkopen. En opeens blijken ook jouw resultaten veel beter. Want eerst moest je iedere keer rekening houden met die lage marge business. Dus dat valt weg. Dan ben je opeens een groeibedrijf op de beurs met waar je mee kan aantonen, ik heb de laatste 3 jaar hoge marge bewerkstelligen. Dan zijn beleggers vaak ook weer bereid om een wat hogere waardering te betalen op de beurs. Dus dat is toch een vorm van acties die activistische aandeelhouders nastreven. En als je daar meer over wil weten, want we hebben dus naast PepsiCo 2 andere interessante aandelen die we momenteel kansrijk zien als belegging. Waar het waar je ook ziet dat er daadwerkelijk nu al actie wordt genomen door het management in reactie daarop. Dat kan zijn kijken om onderdelen te verkopen, dan wel de plannen om inkoop van eigen aandelen fors op te trekken. Dus daar besteden we deze week meer aandacht aan.
Ik ben benieuwd, Jeff. Hey.
Ik ook, maar in de bedrijven waar jij dan naar kijkt, die activistische aandeelhouders die daar dan in zitten, creëren ze dan echt waarde op de lange termijn of gaat het om korte termijn winst?
Dat kan beide zijn. Yeah. Kijk, je gaat natuurlijk de activistische aandeelhouder zit er meer in voor de korte termijn.
Yeah.
Een daarvan die we ook benoemen in het artikel is Yana Partners. Dat is ook een agressieve activistische aandeelhouder en die dringt er soms op aan van ik wil nu eigenaar en ik vind dat je de hele onderneming moet verkopen.
Oh ja.
Dus een voorbeeld daarvan van Yana Partners is, enkele jaren geleden hadden ze een belang genomen in Whole Foods. En kort nadat zij daar in zaten en zij van mening waren dat de onderneming verkocht zou moeten worden, werd het ook verkocht aan Amazon. En hebben ze eigenlijk in korte termijn meer dan $300 miljoen winst daar opgeboekt. Dus het is ook een spel van de korte termijn. Maar als je kijkt naar het verhaal van PepsiCo, afstoot van de bottelaars, dat heeft Coca-Cola ook gedaan. En dat heeft dan ook een langere termijn effect.
Mm.
Dus maar wel zie je dat de activistische aandeelhouder vaak niet mede-eigenaar wordt voor een hele lange periode. Mm. Die stappen dan toch weer uit. Zodra ze naar hun mening
door naar de volgende
behoorlijk rendement hebben behaald. Ja,
ja. Top. Hey, dus daar kijken we naar uit deze week. Waar moeten we nog meer op letten de komende week op de beurs? Menno?
Ja, er komen elke dag nog een heleboel cijfers binnen. Zelf ben ik inmiddels alweer bezig met het volgende omslagverhaal. En, of althans de voorbereiding daarvan. En die gaat over de dividendportefeuille. En daar willen we nog een paar wijzigingen doen in het Europese gedeelte. Vooral in aanleiding van allemaal nieuwe dividendaankondigingen en cijfers. En toevallig gisteren nog even met Stef een overleg over gehad. En we waren het allebei wel heel erg eens over één aandeel wat we er zeker in gaan doen. Met een, denk wel bovengemiddelde weging. En dat gaan we volgende week denk ik aankondigen. Mm-hmm. Dus,
hou me even voor je.
Zeker, ja. Doen we. Ja.
En jij, Jeff?
Ik kijk uit morgen naar, dat is dan 27 februari, naar de Belgische holding Akkermans en Van Haren. Dat is een van mijn favorieten. En daarnaast ook naar de holding der holdings, Berkshire Hathaway. Die komt een dag later voor het eerst, die komen met de jaarresultaten. En dat is natuurlijk voor het eerst zonder Warren Buffett. Mm, ja. Dus ik denk dat iedereen vrij benieuwd is wat de nieuwe topman gaat geven als toelichting op de jaarcijfers.
Zouden die jaarvergaderingen nog steeds zo druk bezocht worden, denk je? Nu,
zonder Warren.
Ik ben wel benieuwd naar.
Ik heb geen idee. We zullen het zien.
Misschien dat mensen nu juist wel heen kunnen, omdat het voorheen altijd niet beschikbaar was. Ja, inderdaad.
Teamuitje.
Ja, ben voor. Ja,
ik ook. Top. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering Voorkennis. Volgende week zit hier Stefan Hendricks en onze nieuwe, niet meer zo nieuwe collega Bram Mulleners. Heb je al vragen? Mail die dan aan voorkennis@beleggersbelangen.nl. Bedankt voor het luisteren. Veel succes op de beurs. Tot de volgende keer.